Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden op Exodus, daarvan het vijfde hoofdstuk. Exodus 5. In Exodus 5, daar luidt het woord van de Heer als volgt. Daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tegen Farao: alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Maar Farao zei: wie is de Heere, wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en zal ook Israël niet laten trekken. Zij dan zeiden: de God der Hebreeën is ons ontmoet. Zo laat ons toch heen trekken de weg van 3 dagen in de woestijn en de Heere onze God offeren, dat hij ons niet overkomen met pestilentie of met het zwaard. Toen zei de koning van Egypte tegen hen: gij, Mozes en Aaron, waarom trekt gij het volk af van hun werken? Ga heen tot uw lasten. Verder zei Farao: zie, het volk van het land is al reden te veel. En zou gij hen doen rusten van hun lasten? Daarom beval Farao in dezelfde dag de aandrijvers onder het volk en de zelfs ambtlieden, zeggende: gij zult voortaan aan deze lieden geen stroom meer geven tot het maken van tichelstenen als gisteren en eergisteren. Laat hen zelf heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. En het getal van de tichelstenen die ze gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hen opleggen. Gij zult daarvan niet verminderen, want zij gaan ledig. Daarom roepen zij, zeggende: laat ons gaan, laat ons onze God offeren. Men verzware de dienst over deze mannen dat zij daaraan te doen hebben, en zich niet vergapen aan leugenachtige woorden. Toen gingen de aandrijvers des volks en hun ambtlieden uit en spraken tot het volk, zeggende: zo zegt Farao, ik zal u geen stro geven. Ga gij zelf heen, haalt u stro waar gij het vindt, maar van uw dienst zal niets verminderd worden. Toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde voor stro. En de aandrijvers drongen aan, zeggende: voleindigt uw werken, elk dagwerk op zijn dag, gelijk toen er stro was. En de ambtlieden van de kinderen Israëls, die Farao's aandrijvers over hen gesteld hadden, werden geslagen. En men zei: waarom hebt gij uw gezette werk niet voleindigd in het maken van de tichelstenen, gelijk tevoren, alzo ook gisteren en heden? Derhalve daarom gingen de ambtlieden van de kinderen Israëls en schreeuwden tot Farao, zeggende: waarom doet gij uw knechten alzo? Aan uw knechten wordt geen stro gegeven. En ze zeggen tot ons: maak de tichelstenen en zie, uw knechten worden geslagen, maar de schuld is uw volks. Hij, Farao, dan zei: gij lieden gaat ledig, ledig gaat gij. Daarom zegt gij: laat ons gaan, laat ons de Heere offeren. Zo gaan u heen, arbeid, maar stro zal u niet gegeven worden. Evenwel zult gij het getal van de tichelstenen leveren. Toen zagen de ambtlieden van de kinderen Israëls dat het kwalijk met hen stond. Terwijl men zei: gij zult niet minderen van uw tichelstenen van het dagwerk op zijn dag. En zij ontmoetten Mozes en Aaron die tegen hen overstonden toen zij van Farao uitgingen. En ze zeiden tegen hen: de Heere zie op u en richte het, terwijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Toen keerde Mozes weder tot de Heere en zei: Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en gij hebt uw volk geenszins verlost. Toen zei de Heere tegen Mozes: nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen gedeelte, Exodus 5, en daarvan de versen 22 tot en met 24. Exodus 5, vers 22 tot 24, en er staat: Toen keerde Mozes weder tot de Heer en zei: Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en gij hebt uw volk geenszins verlost. Toen zei de Heere tot Mozes: Nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken, ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. Boven de preek geschreven: door de twijfel heen laat God zijn kracht zien. Door onze twijfel heen, door de twijfel heen laat God zijn kracht zien. Een drietal gedachten. Het eerste is een sterke vijand. Het tweede verloren moed. En het derde een nabije God. Dus een sterke vijand, verloren moed en een nabije God. Het eerste is dus een sterke vijand. Soms gaan dingen niet zoals je ze eigenlijk van tevoren had voorgesteld. Maar leer je er toch wel heel veel van. En daarvan zou je heel veel voorbeelden kunnen noemen. Hè? In het dagelijks leven, in je werk. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan tekenen. Een van onze kinderen die tekent graag. En tekenen is best wel lastig als je dat goed wil doen, hè. Als je een bepaald dier wil tekenen dan, of een gezicht wil tekenen, dan ben je een eind op weg. En dan lijkt het toch net niet meer op wat je had voorgesteld, wat je wilde tekenen. En wat hij dan doet is het helemaal uitgummen. He, die hele tekening weggummen en dan opnieuw beginnen. Wij zeiden tegen hem: dat moet je niet doen. Je moet tekenen, laten staan als het misgaat. En dan begin je gewoon op de volgende bladzij met je volgende tekening. En als dat weer mislukt, dan ga je weer naar de volgende bladzij. Dat is helemaal niet erg. Papier is niet zo duur. En het is belangrijk dat je ziet wat je geleerd hebt in de loop van de tijd. Door het te doen leer je het. En ga je ook zien wat er fout is gegaan. Leren, dat gaat gepaard met fouten. En nou is het heel belangrijk om dat ook in het geestelijke te zien. Dat we moeten leren. En leren gaat door het leven heen. En in dit gedeelte zien we dat het volk Israël en ook Mozes, daar wil de Heere iets aan leren. Hij wil eigenlijk... zou je kunnen zeggen, zichzelf bekendmaken aan zijn volk. En hoe doet de Heere dat? Hoe doet de Heere dat nu nog steeds? Kijk, de Heere maakt zich bekend door zijn woord. Maar is dat genoeg? Zouden wij de Heere leren kennen als we de hele Bijbel uit ons hoofd kennen? Ik kan het ook wel vergelijken met iets anders, hè? Als je... Dat weten de jongeren wel op YouTube. Er staan allemaal filmpjes. En er worden dingen voorgedaan. Tekeningen voorgedaan. Hoe je iets in elkaar moet zetten. Hoe je iets moois kunt maken. En dan kun je natuurlijk de hele dag naar die filmpjes kijken. Tutorials noemen ze dat, hè. En aan het einde van de dag dan zeg je: nou, ik heb weer een heleboel filmpjes, ik heb een boel geleerd. Maar kun je het dan ook werkelijk? Hoe ga je nou dat leren wat je ziet in die filmpjes? Nou, de ouderen weten dat ook wel, hè? Dan hoef je niet eens filmpjes voor te kijken. Als je een vak hebt geleerd met je handen, dan is dat voorgedaan. En dan kun je zeggen: ja, dat is makkelijk, hè? Ik heb gezien hoe het moet. Als je het dan zelf gaat doen, dan blijkt het ineens een stuk moeilijker te zijn. En dan moet je dat ook zelf gedaan hebben. Dus niet de hele dag tutorials kijken. Maar je moet het ook zelf gaan doen. Dat is ook veel beter trouwens. Maar zo werkt de Heere ook. Dat noemen we bevinding. Hè? Niet alleen van de buitenkant de dingen goed weten. Maar ze ook weten door het leven heen. Zo onderwijst, zo laat de Heere zien wie hij is. En zo gaat het met Mozes en het volk, de Aaron. We lezen van Mozes, die is naar de farao gegaan. De Heere heeft hem zelf daarvoor de opdracht gegeven. De Heer heeft gezegd, en dat kunt u teruglezen in Exodus 3, dat is een heel bekend hoofdstuk, dat kennen de kinderen ook allemaal wel. Het hoofdstuk waarin Mozes door de woestijn loopt en dan ziet hij daar ineens een struik in brand staan. En dan komt de Heere tot hem en de Heere maakt zich bekend, dat is de Heere. En dan zegt de Heere daar dat hij zijn volk heeft gehoord. Hij heeft het gekerm van zijn volk gehoord. Hun gebed heeft hij gehoord. En dan zegt hij, nu ga ik mijn volk bevrijden. Nou, dan weet u ook wel hoe dat ging met Mozes. Mozes had er helemaal geen zin in. Hij had allemaal tegenwerpingen aan één stuk door. Maar de Heere snijdt hem de pas af. En dan moet hij wel gaan. Hij moet doen wat de Heere zegt. En zo gaat hij samen met Aaron. Het is nu te veel om allemaal weer dat laat te gaan, hè? Maar samen met Aaron gaat hij dan naar de farao. En dan staan ze voor de farao. Dat lezen we in het hoofdstuk wat we samen gelezen hebben deze morgen. En je zou wel kunnen zeggen, als je dat zo leest in het begin, ze staan daar ja, best wel stoer voor de farao. Als je dat leest, Exodus 5, het eerste vers. Alzo zegt de Heere, de God Israëls, laat mijn volk trekken dat het mij een feest houden in de woestijn. Dat is nogal een uitspraak. Daarvoor die machtige farao te staan en dan dit te zeggen. Een bevel te geven aan de farao. Het zal ook niet meegevallen zijn voor Mozes en Aaron. Want de farao die vindt van zichzelf niet alleen dat hij een hele machtige koning is. Maar hij vindt van zichzelf, en dat vindt zijn volk ook, dat hij een god is. Farao is god. Hij is de zoon van de zon. En je zou wel kunnen zeggen dat de maan en de sterren, dat zijn zijn broers en zussen. Hij is nogal wat. Hij heeft contact met de goden. En zo staan Mozes en Aaron dan toch wel bijzonder, hè? Dat ze zo voor farao mogen staan. Zo eigenlijk vrijmoedig. Ze hebben de belofte van de Heere gekregen. Ik ga mijn volk bevrijden. Belofte. Ik heb hun gekerm gehoord. Ik zal ze uitleiden en verlossen. En nou ziet dat er wel heel stoer uit. Mozes en Aaron voor de farao. En dat klinkt ook wel heel stoer. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Maar, en dat herkent u misschien wel in uw eigen leven, dat zit vooral heel erg aan de buitenkant. Die stoerheid. Want binnen in hun hart is toch twijfel. Hoe zit dat dan? Nou, ze zeggen niet wat de Heere gezegd had. Dat zij moesten zeggen. De Heere had een bevel gegeven aan Mozes. Kun je lezen in Exodus 3, het 18e vers. Exodus 3, vers 18, op de tweede helft van dat vers zegt. Dan moeten ze het volgende zeggen. Moet u goed opletten. Wat moeten ze tegen de farao zeggen? De Heere, de God der Hebreeën, is ons ontmoet. Zo laat ons nu toch gaan de weg van 3 dagen in de woestijn, opdat wij de Heere, onze God, offeren. Dat is de opdracht. En dan gaan ze naar de farao toe met een heel andere, met heel andere woorden. Alzo zegt de Heere, laat mijn volk trekken. Zo van die farao, die moet nou maar eens even luisteren. En dat dat helemaal fout gaat, misschien hadden ze dat al wel een beetje verwacht. En dat ze daar zo stoer van Farao staan, dat is de buitenkant en dat kunnen we zien aan wat er vervolgens gebeurt. Want Farao zegt, wie is de Heere, vers 2, dat ik zijn stem zou gehoorzamen? Ik ken de Heer helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Hij vindt zichzelf God. Moet hij nu, die zichzelf de Zoon van God noemt, moet hij nu luisteren naar de God van een slavenvolkje? En ik zal Israël ook niet laten trekken, zegt hij. En dan komen Mozes en Aaron met een antwoord. En daarin kun je zien dat ze, ja, dat dat toch vooral aan de buitenkant zat. En ze hadden het van de Heere gehoord. Maar hoe dan de Heere werkt, dat vinden ze moeilijk. Dit twijfel, die hadden ze met zich meegedragen. Want dan zeggen ze tegen de Farao, vers 3, de God van de Hebreeën is ons ontmoet. Zo laat ons toch heen trekken. Ze zeggen niet onze God of de Heere is ons ontmoet. Nee, de God van de Hebreeën, ja, dat is een God van dat volk van ons. Maar ja, daar kunnen wij ook niet zoveel aan doen, dat hij nou onze God is. De God van de Hebreeën. Ze nemen eigenlijk met die woorden afstand van de Heere. En dan zeggen ze er nog iets achteraan wat helemaal niet waar is. Dan zeggen ze, we moeten de Heere onze God offeren. Waarom? Opdat hij ons niet overkomen met pest of met het zwaard. Dus als wij niet gaan offeren, Farao, ja, we kunnen er ook niks aan doen. Maar dan zal die God, die God van de Hebreeën, die komt dan tot ons met pest en met het zwaard. Dat is een enge God. Dus alsjeblieft, luister nou, want anders gaan we met z'n allen dood. En dat had de Heere niet gezegd. En zo is de Heere ook helemaal niet. En zo heeft hij zichzelf ook helemaal niet laten zien. De Heere had juist andersom gezegd. De Heere had gezegd dat hij de Farao zou treffen als hij het volk niet zou laten gaan. Dan zou hij de Farao treffen met pest en met het zwaard. Ze draaien die woorden om. En daaraan kun je zien hoe het er met Mozes en Aaron voor staat. Twijfel, ongeloof, wantrouwen. Dat is wat ze met zich meedragen. En dat is denk ik ook wel heel herkenbaar, hè, voor ons, voor u, voor jou. Of niet? Dat er soms van die momenten zijn waar je zeker weet dat de Heere God is. Dat je het zeker mag weten, de Heere, ik ben van Hem. En dat je je ook voorneemt, vanaf nu zal ik altijd met de Heere wandelen. Ik zal Hem nooit meer loslaten. En ik hoef nergens meer bang voor te zijn. En ik hoef nergens aan te twijfelen, want de Heere zelf heeft zich laten zien aan mij. En dan, al die belofte waar u de hand op mag leggen, hè? Zeg, ja, die belofte. Ik heb heel lang getwijfeld, maar nu weet ik toch zeker, de belofte die er staat, die is voor mij. En vanaf nu zal ik het nooit meer loslaten. En de volgende dag ben je het al helemaal weer kwijt. Is er niks meer van over. Omdat er iets gebeurt in je leven. Iemand die zegt wat tegen je. Die zegt van, hoe kun je dat nou zo geloven? Hoe kun je daar nou zo zeker van zijn? Dat kan niet kloppen. En dat is genoeg om alles weer in te laten zakken. En je bent het weer helemaal kwijt. En misschien is het helemaal niet een ander die het tegen je zegt. Er is dat stemmetje in je hoofd. Is het wel waar? Is het wel waar dat God gezegd heeft dat je zijn kind mag zijn? Is het wel waar? Of er komt zomaar wat anders tussen, een zonde. Je krijgt ruzie met iemand, boos. Met alles weer kwijt, want dat stemmetje komt. Ja, nee, maar jij kunt geen kind van God zijn. En dan komt al die twijfel, komt zomaar weer omhoog. En dan lijkt het wel weer alsof je helemaal geen kind van God meer bent. Dat is ook net de twijfel. Het is toch niet waar. Ik heb het me allemaal maar verbeeld. Het was niet waar. En hoe moet het dan verder? Ik kom bij onze tweede gedachte, verloren moed. In deze geschiedenis loopt het helemaal fout. De farao die zegt niet alleen wie is de Heere en waarom zou ik die God gehoorzaam zijn. Nee, nou gaat de farao ook eventjes laten zien dat hij zelf ook wel besluiten kan nemen. En dat hij sterker is dan die God van die slaven. Dan gaat hij opdracht geven dat Israël het nog veel zwaarder krijgt. Dat weten we allemaal wel, hè. Ze moesten stenen bakken, de Israëlieten. En dan moesten ze leem en stro met elkaar mengen. Het was heel zwaar werk. Maar nu krijgen ze geen stro meer. Dan moeten ze zelf stro gaan zoeken. En het is niet zo. Ik zag onderweg hier naartoe nog koren staan. En als dat koren gemaaid wordt, dan blijft het stro natuurlijk over, hè. En in die tijd bleef dat nog op het land liggen. Dan kon je dat gewoon ophalen. Maar dat is niet de bedoeling. Dat stro, dat krijgen ze niet. Ze moeten stoppels zoeken. Dus als de combiner hier is overgegaan, dan blijven er nog van die stompjes staan. Hè? Nou, misschien zijn ze in Israël iets langer geweest. Maar die stompjes, dat is zwaar werk. Die moeten allemaal uit de grond getrokken worden. Afgesneden worden. Dat is heel erg veel werk. En dat moeten ze er dus nog bij doen. En het aantal stenen blijft evenveel. Dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Dat betekent dat als je al hard werkt, je nu dood moet werken. Dat is ook precies de bedoeling van de farao. Dat Israël zich dood werkt. En dan gaan die mannen eerst naar de farao. Zeggen ze, dat kan toch niet? Dan zegt de farao, het is jullie eigen schuld. En dan gaan ze vervolgens, gaan die Israëlieten naar Mozes en naar Aaron toe. En dan zeggen ze in vers 21, de Heere zie op u en hij richtte het, terwijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt. Je hebt het helemaal kapot gemaakt. Ja, dat volk ook, hè. In het hoofdstuk hiervoor, daar lezen we dat Mozes en Aaron bij dat volk komen. En hij vertelt dat de Heere hen gaat verlossen. En dan staat er. En het volk geloofde. Hoofdstuk 5 vers 31. Toen zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. Zij neigden hun hoofden. En zij aanbaden. Zal er een blijdschap geweest zijn. De Heere, onze God, gaat Israël verlossen. En nu dit. Het gaat precies de andere kant op. In plaats van dat het beter gaat, wordt het slechter. En dan komen ze bij Mozes en zeggen, je hebt het helemaal verkeerd gedaan. Je hebt onze reuk stinkender gemaakt. Je hebt het helemaal fout gedaan. En de Heere zal jullie straffen. Nou, dan kunt u zich wel een beetje voorstellen hoe het met Mozes tevoren heeft gestaan. De Heere had zo duidelijk gesproken. Ja, hij had er eigenlijk al niet zo'n zin in gehad, hè. Tot 5 keer toe geweigerd om te luisteren naar de roeping van de Heere. Elke keer weer uitvluchten. En dan zegt de Heere, maar je gaat toch? Ja, dan moet hij wel. En dan is er ook wel een soort van geloof, hè. Misschien herkent u dat wel. Je weet wel dat het waar is en toch ligt daaronder nog steeds de twijfel. Zal het wel waar zijn? De Heer had zo duidelijk gesproken, maar... En hij wilde het ook wel geloven, want wat is er heerlijker dan dat de Heer zijn volk gaat verlossen? Daar had hij nou zijn hele leven al voor gevochten. Nu gaat het gebeuren, maar zal het wel zo zijn? En nu is alles omgekeerd, de slavendienst, dat wordt een nog hardere dienst. En in plaats van de Heere te dienen, wordt het nou het dienen van de farao nog erger. Minder dienen van de Heere. Er is helemaal geen tijd meer voor. En dan komt die klacht over de lippen van Mozes. Onze tekst. Waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Eigenlijk... had Mozes het al wel een beetje zien aankomen. Hij had wel gehoopt, op hoop, tegen hoop, dat het anders zou lopen, maar toch misgegaan. En dan komt hij met die klacht bij de Heere. Waarom, Heere? Ik dacht het al wel. En dan gaat de Heere met hem in gesprek. Kun je ook lezen in het hoofdstuk wat hierna komt, hoofdstuk 6. Hoe de Heere opnieuw komt bij Mozes met de belofte van Abraham, aan Abraham, Isaac en Jacob. En met opnieuw de belofte van de verlossing van het volk. Maar de Heere kan praten. Mozes die zegt, Israël heeft naar mij niet gehoord. Farao zal van mij, naar mij niet horen. Ik doe het niet meer. En dan zie je dat hier een hele grote strijd gaande is. Aan de ene kant is het de farao. En aan de andere kant de Heere. Wie is nou de machtigste? Ja, de Heere, hè. Maar dan moet je wel leren. Want ze zien het niet. Wat zien ze nu? Dat de farao de machtigste is en niet de Heere. De Heere lijkt maar zwak te zijn. En dan kun je wel denken van... Ja, maar Mozes heeft het toch uit de mond van de Heere zelf gehoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als je toch uit de mond van de Heere hoort, dan komt het toch goed... En dan hoef je toch niet te twijfelen. Dan mag je dat toch geloven. Dan hoef je toch niet zo bang te zijn. En als je nou de Heere ontmoet in een braamstruik, in een vuur. En als de Heere zo duidelijk spreekt. Hoe kan het dan dat je twijfelt? Hoe kun je dan zo moedeloos zijn? En dit zeggen, waarom Heer heeft het nou zo gedaan? Gaat helemaal mis. Kunnen we ook bij onszelf kijken. Hè? Ontmoeting met de Heere. Heeft u een ontmoeting met de Heere gehad? Dat is wel belangrijk. Hè? Dat is het allerbelangrijkste in ons leven. Dat we de Heere leren kennen. En dan hoeft dat niet op die manier zoals bij Mozes. Hè? In een brandende braambos. Zou je misschien wel willen. Als de Heere nou zo bij mij komen zou, dan zou ik het wel geloven. Nou vergeet het maar, kijk maar naar Mozes. En zo doet de Heere het meestal ook niet, hè. De Heere komt op een andere manier tot ons. Hij wil ons ontmoeten in zijn woord. En hij komt tot ons door zijn Heilige Geest. Ontmoeting met de Heere. En dat je het dan zegt... Misschien wel een beetje twijfelend ook. Misschien wel heel erg twijfelend. Maar toch geloof ik dat het waar is wat de Heere zegt in zijn woord. En dat het ook voor mij is. En misschien heb je er eerst helemaal niet zo'n zin in, net als Mozes. Maar dat de Heere toch blijft aandringen. En dat doet hij zondag en zondag. Hè? Hij blijft aandringen. En dan kom je erachter, het is toch waar. Maar, is het wel waar? En dan kan het zomaar gebeuren dat je weer moet zeggen, ja, is het wel waar geweest? En waar is de Heere nu? En dat het zelfs kan gebeuren dat je zegt, is de Heere er wel? En ik ben zo leeg van mijzelf. En dan is het zo dat je zegt, ja, als ik nou zoveel twijfel heb. En zo diep eigenlijk zink daarin en het zo zwart wordt. Dan is er maar één juiste conclusie. En dat is dat het nooit waar is geweest. En misschien helemaal geen vraag meer overgebleven. Dat zover kun je zinken. Mozes die stelt nog vragen. Waarom, heren? Dat je zegt, heren, het is helemaal niet waar geweest. Ik hoef niks meer te zeggen. Dat is de strijd. Nou, dat is dan niet de strijd tussen Farao en de Heere, maar wel de strijd tussen de Heere en zijn tegenstander. De Heere en ons eigen vlees. Ons hart. Onze twijfel. Ons wantrouwen. Ons ongeloof. Wat gaat het nu winnen? Is het wel de vraag ook of we daar in gesprek over zijn met de Heer. Dat is een belangrijke vraag, hè? Is er contact tussen de Heer en u? Tussen jou en de Heer? Werkelijk contact, hè? Dan gaat het er niet over dat je iedere dag wel een keer bidt. Of voordat je naar bed gaat een keer bidt en voor je eten. Dat is belangrijk. Maar dat er werkelijk contact is. Uw hart uitstorten voor de Heere. En dat klinkt wel heel moeilijk misschien, hè? Maar dat betekent gewoon dat je tegen de Heere zegt waar je mee zit. Als je zegt van ja, maar ik voel er zo weinig van. En ik zoek wel, maar het lukt eigenlijk niet. En elke keer gaat het weer mis. En wat wij dan heel vaak doen, dat is dan maar er maar weer mee stoppen. En dan zegt het lukt toch niet. En dan misschien ook wel de Heere daarvan de schuld geven. Maar de Heere wil het graag horen. Dat is contact hebben met de Heere. Dat je tegen de Heere zegt, Heere, het lukt me niet. En ik heb er ook geen zin in. Misschien wel zo erg. Aan de andere kant is het er ook, hè. U mag ook tegen de Heere zeggen, jullie ook. Als dat in je hart is, Heere, er is liefde in mijn hart. Ik proef uw liefde in mijn leven. En ik kan niks anders dan uw lief hebben. Vindt u het goed? Mag je ook tegen de Heere zeggen. En dan door dat alles heen wil de Heere u leren, jou leren wie hij is. Dat hij werkt. Ook als u het niet voelt. Dat hij er is en dat hij nog steeds diezelfde God is. Ook al ziet u het niet en ook al twijfelt u zo erg weer opnieuw en bent u het allemaal weer kwijt. En dan wil hij laten zien dat het ook alles al volbracht is. Daar gaat het om, hè. We hoeven dat zelf allemaal niet te doen. Want het is volbracht en wij willen daar graag nog weer wat aan toevoegen, hè. Aan dat lijden en aan dat verdriet van de Heer Jezus Christus. Maar dat hoeft niet. Want het is volbracht. En dat wil hij ons laten zien. Ik kom bij onze laatste gedachte, nabije God. Nou is het heel opvallend dat de Heere, dat zou je toch verwachten, hè, dat de Heere Mozes en Aaron verwijten zou maken. Ik moest denken aan toen wij naar Suriname zouden gaan. Toen dan hadden we verblijfsvergunning nodig voor een heel gezin. En dat hadden we aangevraagd en dat zou 3 maanden duren. En zonder verblijfsvergunning kom je het land niet in. En na 4 maanden hadden we nog steeds geen verblijfsvergunning. En de uitzenddienst was gepland en alles was al in kannen en kruiken. Onze spullen waren er al, maar wij mochten niet. En hoe moet dat dan? Nou, op een dag word ik zomaar gebeld. via via had een hele belangrijke meneer in Suriname gehoord dat wij geen verblijfsvergunning konden krijgen. En hij zegt tegen mij, heb je papier, pen bij de hand, moet je opschrijven wat je moet doen. Je moet dat en dat nummer bellen om die en die tijd, moet je naar die en die persoon vragen en moet je goed opletten, je moet dat en dat zeggen. Luister goed, je moet het precies doen zoals ik het zeg, want anders gaat het niet goed. Dus ik snel schrijven. En toen zei hij er ook nog bij, vlak voordat hij de telefoon erop legde, hij zei, en als je het niet precies doet zoals ik zeg en het gaat mis, is je eigen schuld. Nou, je kunt zich wel voorstellen hoe ik de volgende dag om die en die tijd dat en dat ging zeggen. Met een knoop in mijn maag heb ik dat gedaan. Ik dacht, als ik nou toch eens wat verkeerd doe, dan betekent het dat we misschien wel helemaal niet naar Suriname kunnen. Nou, gelukkig ging het allemaal goed. En de volgende dag werden we al gebeld. Uw papieren liggen klaar, wanneer kunt u naar Suriname? Maar dat eigen schuld, hè? Je hebt het verkeerd gedaan. Dus is het je eigen schuld dat het niet lukt. Dan denken we ook vaak dat de Heer zo doet. Als ik het verkeerd doe, als ik het verkeerd zeg, als ik verkeerd leef, als ik twijfel, als, dan zal de Heer mij wel niet willen hebben. En dan leggen we het toch weer bij onszelf, hè? En nu laat de Heer in dit gedeelte zien dat hij zo niet werkt. Hij maakt Mozes en Aaron geen verwijten. Jullie hebben het verkeerd gezegd, dus eigen schuld. Wat is dat een troost, hè? Want als de Heer u nou uw twijfel zou aanrekenen, uw wantrouwen, uw ongeloof, als de Heer nou zou zeggen van, ja, jij hebt veel te weinig geloof. Ja, ik laat heel de Bijbel laat ik zien wie ik ben. Maar jij gelooft het niet. Dus. Wat zou er van ons terechtkomen, gemeente? En nou is het wel zo dat er geloof moet zijn, hè. Er staat in de Bijbel, door het geloof. En een ieder die gelooft zal zalig worden, dat staat er ook. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet verderft, maar eeuwig leven heeft. Door het geloof. Maar het is niet ons geloof zelf dat we in de hemel komen. Als dat zo zou zijn, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Als de Heer zou zeggen, nou zoveel geloof, nou dat is te weinig. Nee, dat is te weinig, daar kom je niet meer in de hemel. Nee, zo werkt het niet. Dan zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Zonder hoop, buiten God. De Heer werkt anders. En dat wil Hij zijn volk leren. In dit gedeelte wil Hij ons leren. Maar weet u, natuurlijk had, en dat had misschien Mozes ook wel verwacht. En dat verwachten wij ook elke keer weer. Dat de Heere in één klap de vijand zal vernietigen. Wij zitten met, Heere, gaat u nou wat doen in mijn leven? En dan zitten we te wachten op dat de Heere in één klap al ons ongeloof, al onze twijfel, onze aanvechtingen wegneemt. En dat het zomaar ineens licht is. Alles goed. Dat de Heere de farao in ene klap zou vernietigen. Wat zou daar in de macht van de Heere duidelijk naar voren zijn gekomen? En de Heere laat dat ook op een dag zien. Maar zo werkt hij nu vaak niet. Wat we hier zien is dat de Heere zich naast de farao zet. De Heere zet zich naast de farao. En dan kan de farao zeggen, wie is de Heer? Ik ben sterker. En dan wordt Mozes in grote twijfel gebracht. En niet meer zien zitten. En dan is de vraag, waarom, Heere, doet u het nu zo? Waarom, Heere, maakt u het in ons leven nu zo moeilijk? Dat elke keer weer de vraag opkomt, bent u wel mijn God? Die twijfel, dat wantrouwen, is het wel waar? Waarom, Heere? Nou, dat staat in het 24e vers. Gij zult zien wat ik aan Farao doen zal. De Heere laat daardoor zien wie Hij is. Niet zomaar door ene klap, dat kan Hij ook doen. Maar Hij doet het anders. Als de Heere nou door ene klap de Farao zou hebben vernietigd, zouden de mensen in Israël, de Israëlieten dan nog twijfelen? Zouden ze dan nog vragen aan de Heere hebben? Zouden ze nog de Heere wel nodig hebben? Dan was het wel allemaal in ene keer duidelijk geweest, maar zouden zij dan verbonden zijn geworden aan de Heere? Zou er diepe liefde zijn gekomen? Een stil vertrouwen? Want de Heere leren kennen, dat gebeurt juist daardoorheen. En dan kun je dat vergelijken. Het is een beetje, misschien een raar voorbeeld, maar stel je voor dat je op een eiland woont en er woont verder helemaal niemand. Onbewoond, dan jij alleen met je vrouw. En je zegt tegen je vrouw, ik hou van jou. En ik blijf je voor altijd trouw. En er is geen enkele andere vrouw op de hele wereld waar ik zo van hou. Ja, als je dat zou horen, zou je zeggen, ja, nogal logisch, toch? Er is maar één vrouw. Hoe kun je nou ontrouw zijn aan deze vrouw? En hoe kun je nou zeggen van, er is maar één vrouw op de wereld waar ik van hou, terwijl je helemaal geen andere vrouwen hebt? Wat heeft het woord liefde dan voor inhoud? En wat heeft het woord trouw dan voor inhoud? Het zijn woorden, mooie woorden, maar zijn ze ook, je zou bijna zeggen, zijn het wel bevindelijke woorden, weet je het wel zeker? Heel anders wordt het als je ineens in de bewoonde wereld komt. En je zegt dan, ik hou van mijn vrouw. Tussen al die andere vrouwen is dat de liefste. Daar hou ik het meest van en haar ben ik trouw. Dan krijgen die woorden ineens inhoud. En zo is het ook met de Heere. Daardoorheen de Heere leren kennen. Door de twijfel heen hem leren kennen. Door ons wantrouwen heen. Elke keer toch weer bij de Heere uitkomen en zeggen, ja maar Heere, ik kan niet zonder u. En het ook bij hem neerleggen, Heere, ik snap er niks van. Waarom doet u het nou zo? Waarom moet het nou zo moeilijk? En dan gaat de Heere u wat laten zien. Dat je het niet zelf doet, maar dat Hij het doet. Denk nog eens aan die tekening. Je bent zelf aan het tekenen. En de volgende bladzijde toch maar weer opnieuw proberen. En weer de volgende bladzijde nog beter proberen. En dan gaat de Heere leren, maar zo werkt het niet. Kijk maar naar al die tekeningen, allemaal mislukt. Nee. Dan gaat Hij je leren dat Hij zelf de tekeningen gaat maken. Dat ze worden uitgeveegd, alle fouten. Alles wat mis is gegaan. Uitgewist door het bloed van het lam. Zo werkt Hij. Niet dat je het zelf moet doen, maar dat Hij het doet en dat moet je leren. Door alles heen. Dat Hij het is die door een machtige hand verlost. En dat Hij zijn zoon heeft gegeven die verlost. Dat is geloven. En dan kunnen wij zo vastzitten en denken van, ja maar ik moet toch geloven? Ja, dat moeten we ook. Dat is ook de opdracht. En tegelijkertijd is dat ook een opdracht die we doen met vallen en opstaan. Totdat we langzamerhand, ja tot, ja, dan ga je nooit helemaal leren. Wat maar een heel klein beetje, de catechismus zegt ervan, het is maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Een klein beetje gaan leren dat de Heer het zelf doet, dat Hij zelf werkt. Dat we daarop mogen vertrouwen en Hem daarop mogen vasthouden. En dat Hij zelf zijn Zoon heeft gegeven. En dan mogen we door de twijfel en door de aanvechting heen zeggen, Heren, en het is toch waar. Misschien wel door de tranen heen. Op het kruis zien, Heren. Het is donker. En het is twijfelmoedig. En het is soms wel heel moeilijk. En dan toch zien. Op het kruis. Want alles is volbracht. En dat geeft dan ook blijdschap. Dan kan het niet zonder. Het blijft niet allemaal altijd maar twijfelen en moeilijk. Het is ook de bedoeling dat u de Heere door dat alles heen gaat loven en prijzen. Want daarvoor heeft Hij u geschapen. He, dat staat ook in de Bijbel. Alles wat adem heeft, loven de Heere daardoorheen. Het wordt nooit wat met mij. Maar u heeft uw eigen Zoon gegeven. Halleluja. Zo Hem lief te krijgen. Dan hebben we een God die niet ver weg is. Hij is zo dichtbij. En dan is het zonde van onze kant, van uw kant, van jouw kant, van mijn kant, als we zeggen, ja, maar ik geloof het niet voor mezelf. Zonde. De Heer is zo dichtbij. En Hij smeekt ons haast om tot Hem te komen. Dat staat ook in de Bijbel. Dat Hij zijn handen uitstrekt de ganse dag. En dan toch zeggen, Heer, ik hoef u niet, ik wil u niet, ik kan het niet, ik heb het niet. De Heere, die vraagt uw hart, Hij vraagt jouw hart, ook deze morgen. Door alles heen. En het gaat niet automatisch. Maar Hij stelt u voor de keus, zou je kunnen zeggen. Hij stelt jou voor de keus. Waar is nu het leven te vinden? Hij wil uw liefde. Hij wil jouw liefde. En dan gaat Hij er zelf ook voor zorgen dat u zijn machtige hand zult zien door alles heen. Amen. Laten we zingen van Psalm 62. Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord dat zeren zijn de sterkte en krachten. Psalm 62, het 8e vers. Thank you.